Deringen namens de kerkraad. Vanmorgen vindt de bediening van de heilige doop plaats. Aanstaande woensdag zal onze jaarlijkse dankdag worden gehouden. U weet dat die datum nu verschoven is en dat wij nu ook de landelijke dankdag zullen gaan volgen en de biddag in het voorjaar net zo. Vandaar dat we nu niet op de tweede, maar op de eerste woensdag van november de dankdag houden. De diensten beginnen om 14:30 en om 19:00. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee Baas in beide diensten. En in de middag zal er ook nog een aangepaste kerkdienst worden gehouden die om 14:45 begint in onze kerk en waarin broeder Baan hoopt voor te gaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 77ste psalm en daarvan het 7e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 7 van 77. Laten wij eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En verder lezen wij Gods woord uit het boek Jozua, het vierde hoofdstuk. En we beginnen bij vers 15. Jozua 4, beginnend bij vers 15. De Heere dan sprak tot Jozua, zeggende: gebied de priesters die de ark der getuigenis dragen, dat ze uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, zeggende: klimt op uit de Jordaan. En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was op de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en ze legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waar doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat ze sterk is, opdat gij lieden de Heere uw God vreest te allen dagen. Gemeente, in onze overdenking van het boek Jozua zijn wij vanmorgen toegekomen aan het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. En ik lees u als onze tekst de versen 20 tot en met 22. Jozua 4, vers 20 tot en met 22. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Wij denken in onze gebeden aan zuster van den Doel, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland is. En we doen dankzegging voor zuster Betje Nelis, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Genadige God, u brengt ons vanmorgen samen in uw huis, nadat ge ons een week gespaard hebt, een week waarin wij ons werk mochten doen, een week waarin we allerlei zegeningen hebben mogen ontvangen en door u ook zijn bewaard gebleven voor ramp en onheil en zeker ook voor de dood. We mogen allemaal nog zijn in het land der levenden. We mogen ook nog verkeren onder het woord van uw genade. En daarmee komt u deze morgen tot ons. Laten we uw naam mogen danken, Heere, voor alle trouw aan ons betoond en voor alle gunsten ons bewezen. En als we dat dan zo doen, Heere, zo zeggen, laat het dan ook in oprechtheid zijn. Wij moeten belijden dat we zo menigmaal de weldaden van u aannemen zonder erbij na te denken. En dan ontbreekt ons ook de ware dankbaarheid. We moeten het ook iedere keer weer zien, door uw geest daartoe gebracht, dat wat we hebben, wat we krijgen, dat dat alles onverdiend is, dat dat alles uit uw hand komt, terwijl wij zo anders hebben verdiend. onze zonden getuigen tegen ons, Heere. En als u ons zou vergelden naar wat wij misdaan hebben, dan zou het er toch heel anders uitzien in ons leven. Eén ding zouden we dan in ieder geval niet meer hebben. Als wij kregen wat we verdiend hebben, als wij onze zonden aan ons bezocht zouden worden, Heere, dan zou u alle recht hebben om ons het woord van uw genade te onthouden. Dan zouden wij het verdiend hebben om uit uw mond te horen, gij die de ongerechtigheid werkt, ga weg van mij. Maar Heere, dat hebt u nog niet gezegd. Hoe ons leven ook geweest is tot op dit ogenblik, dat hebt u nog niet tot ons gezegd. Integendeel, u zegt het juist ook door de verkondiging van uw woord niet tot iemand van ons, ga weg. Maar u zegt het tot een ieder van ons, komt tot mij. U roept ons nog tot uzelf, Heere. Opdat wij met schuldbelijdenis en erkentenis van wie wij zijn en wat we misdaan hebben, tot u zouden vluchten om bij u hulp te zoeken en genade te zoeken en barmhartigheid. O Heere, en dan bent u er zo openbaart, ge uzelf immers in uw woord, ook die God van barmhartigheid. Dan zijt gij het, Heere, die gedachte des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. Dan zijt gij het, die als eerste tot de mens gekomen zijt. Zo ondervond Adam het, toen hij opgezocht werd door u, terwijl hij wegkroop. Toen hij geroepen werd door u, terwijl hij niet naar u vroeg. Toen hebt u het de mens gezegd, waar zijt gij? En zeker toen had u wat af te rekenen. Maar toen hebt u tegelijkertijd ook uw zoon beloofd. Toen hebt u tegelijkertijd ook het evangelie geopenbaard. En Heere, wat toen in het begin van de geschiedenis van de mensheid al zo was, dat is toch zo gebleven. Zo hebt u steeds geopenbaard. En nog vraagt u aan ons, verloren zondaren, kinderen van Adam, waar zijt gij? En ge komt tot ons met uw genade aanbod. U komt tot ons met de beloften. U komt tot ons met die uitgestoken hand, omdat u geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar in ons leven. Heere, doe ons dat ook zien. Dan zitten we hier vanmorgen in de kerk als onwaardige zondaren. En die toch nog door uw genade mogen horen wat tot onze vrede dient. En het vanmorgen in deze kerkdienst ook niet alleen mogen horen, maar het ook mogen zien als op een zichtbare wijze. Het eigenlijk ook onder ons getoond wordt dat gij uw handen uitstrekt naar mensenkinderen. En dat u ook kinderen vraagt tot u te komen en bij u te schuilen en op uw genade te leren hopen. We bidden van u, Heere, laten deze dingen geheiligd mogen worden aan onze harten. En laten we er niet getuigen van zijn zonder dat het ons op de een of andere manier ten diepste wat zegt en raakt. Maar laten we onder de prediking van uw woord en bij de bediening van, het sacrament zo aanwezig zijn, Heere, dat ons hart erbij betrokken mag wezen. En dat we zo ook echt een gezegende kerkdienst van u, de Heere, mogen ontvangen. U hebt ons wat te zeggen. Geef ons oren om te horen en geef ons harten om op te merken. U hebt een boodschap aan ons, voor ons allen, ook voor degenen die hier lichamelijk niet aanwezig zijn, maar die met ons meeleven en met ons meeluisteren thuis. Laat ook voor hen dat woord kracht doen, Heere, en laat de boodschap verstaan worden. En laten we die straks meenemen. En laten we er werkzaam mee zijn, voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. Zegen ons zo. En gedenk gij bijzonder deze broeder en zuster die Robert Kooi ten doop presenteren. Denk ook aan Robert, Heere, voor wie het vanmorgen zo'n heel bijzonder moment is. Anders dan andere kinderen maakt hij dit heel bewust mee, terwijl andere kinderen onbewust bij het doopvond zijn, weet hij ervan. En we bidden van u, Heere, dat u hem met alle die hem lief zijn, uw genade en uw gunst wilt betonen. Maak zo uw weldaden heerlijk, o God. Denk ook aan hen die niet naar de kerk konden. En dan denken we bijzonder aan een zuster van den Doel. We hebben meer dan eens uw naam al voor haar aangeroepen. Nu ze al zo geruime tijd in het ziekenhuis verblijft, Heere. Denkt u aan haar. En gaat u in haar leven, uw weg, maar kon het zijn, laat van uwentwege dat woord van zaligheid, dat tot zaligheid dient, ook in haar leven, in haar ziel weerklank vinden. En laat zij ondervinden dat niet alleen uw zorg zich uitstrekt over haar lichamelijk welzijn, maar dat zij ook geestelijk ontvangen mag wat zij voor haar ziel nodig heeft. We danken u ook voor zuster Nelis die vanmorgen weer in de kerk mocht komen. Heere, u hebt in het verleden haar leven willen sparen, ook toen er gevaren waren. Gij zijt nog goed voor haar geweest, gedenk haar in uw gunst ook verder. Ook vanmorgen tijdens deze kerkdienst. En laat uw aangezicht lichten aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Aan alle jongens en meisjes die het misschien heel moeilijk in hun leven hebben, want we kunnen ook in het jonge leven al heel wat te verwerken krijgen. We kunnen al heel wat moeite en verdriet meemaken. En dat is bij de een wel zo en bij de ander niet zo. Maar als we speciaal vanmorgen eens mogen denken aan die jongens en meisjes die het niet makkelijk hebben in het leven. Wees u hen tot een toevlucht. En mogen zij met al hun verdriet en met al hun vragen bij u de Heere schuilen. Hoor ons, o God. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop. En dat is dan ditmaal niet aan een klein kind der gemeente, want Robert is al 9 jaar. U weet, dat is u op de een of andere manier wel bekend geworden, dat Robert nu ook via de rechter aan de zorgen van broeder en zuster Hoogmoed is toevertrouwd, dat zij het voogdijschap over hem hebben gekregen, nu zijn eigen moeder overleden is. Wij willen, nu alles wettelijk geregeld is en nu hij ook op naam van broeder en zuster Hoogmoed staat en voor hun verantwoordelijkheid is, wat de opvoeding betreft, overgaan tot de bediening van de heilige doop aan hem. Dat is voor degene die hem verzorgen een heel moment. Dat is voor Robert zelf natuurlijk ook een gewichtig ogenblik. En het laat zich verstaan dat hij daarbij nogal wat zenuwachtig kan zijn. Het is voor ons als gemeente ook een bijzonder uur. Wij zijn zo gewend geraakt aan de doopsbediening van kleine kinderen. En omdat we daar zo aan gewend geraakt zijn, is het gevaar niet denkbeeldig dat we er weliswaar kennis van nemen, maar dat we er ook zo bijzonder niet bij stilstaan. Vanmorgen komt de Heere via het sacrament van de heilige doop toch nog weer enigszins anders tot ons als gemeente ook. Tot de jongens en meisjes en tot hun ouders en tot alle die tot opvoeden geroepen worden. Laten we bidden en hopen dat de Heere de bediening van het sacrament en in aansluiting daarop ook, en u merkt wel de tekstkeuze die is van dien aard, en ik prijs mij gelukkig dat dit gedeelte uit Jozua net aan de beurt is, dat er gelegenheid is om ook over het onderwijs aan onze kinderen wat te zeggen in de prediking. Laten we hopen en bidden dat de Heere het een en ander voor ons en voor onze kinderen tot rijke zegen wil stellen. Ik ga u het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Zijn eer tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Omdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als hij tot zijn verstand, en dat is eigenlijk nu al gekomen zal zijn, waarvan gij de voogden zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Hoogmoed, wat is op deze vragen uw antwoord? U hebt al eens eerder bij het doopvond gestaan, meer dan eens zelfs, en dat was dan om een kind ten doop te houden en voor dat kind het sacrament te begeren. Een kind dat de Heere vanaf het moment van de geboorte al in uw gezin een plaats heeft gegeven. Wat dat betreft, dan is het voor u niet de eerste keer dat u bij het doopvond staat. Maar u staat er vanmorgen niet alleen opnieuw, maar u staat er nou toch wel wat anders ook. Want het kind dat de Heere nu aan uw zorgen heeft toevertrouwd, dat is pas op latere leeftijd in uw gezin gekomen. En u hebt, na alle overleggingen en na alle gebeden, ook besloten te geloven dat de Heere dit kind in uw huisgezin bracht. En dat het uw taak is om Robert Kooi op dezelfde manier op te voeden en groot te brengen als dat met uw andere kinderen het geval is. Dat is een hele stap die u genomen hebt. En dat is een hele verantwoordelijkheid die u aanvaard hebt. En daar hebt u toch ook wel op een hele bijzondere manier de hulp en de genade van de Heere bij nodig. God geven die genade. Mogen de gebeurtenis van vanmorgen, dat de Heere ook zijn handen naar Robert uitstrekt, u moed geven en u vervullen met de hartelijke begeerte om ook hem samen met uw andere kinderen van die genadige God veel te spreken en hem in de dienst van die God ook voor te mogen gaan. God zegene uw jawoord en hij stelle uw taak en de vervulling van die taak voor Robert en voor uw andere kinderen tot een rijke zegen. Robert, dat ben je niet gewend, dat in de kerk, in een kerkdienst, speciaal ook tot jou gesproken wordt. Dat zal ook met zoveel kinderen niet gebeuren. Kinderen die normaal op de leeftijd van een baby naar de kerk gebracht worden om gedoopt te worden, die weten van al die dingen die er met hen gebeuren niks af. Daar hoef je ook niet speciaal wat tegen te zeggen. Tegen jou mag ik dat vanmorgen wel doen. Jij maakt het heel bewust mee als je straks bij het doopvont staat. En dan moet je maar niet alleen maar letten op wat er dan maar gebeurt met dat water op je voorhoofd. Maar dan moet je vooral ook maar letten op het feit dat de Heere dit heeft ingezet. En dat de Heere dus ook naar jou vraagt. En dat de Heere jou ook belofte geeft. En dat de Heere tot jou spreekt. Dat doet hij tot alle kinderen. Maar jij hoort dat heel bewust. En wees dankbaar dat de Heere je dit geeft. En dat hij je een plekje gegeven heeft in het gezin van oom Gerard en tante Ankie. En dat je daar mag zijn en dat je daar mag horen wat ook voor jouw ziel en voor jouw redding nodig is. Gemeente, we gaan na de bediening van de doop zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105, het 5e vers.
Robert Kooi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen de bediening van de doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij, Robert, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente. Gemeente, wij gaan u samen zingen uit de 78ste psalm, psalm 78, en daarvan de versen 2 en 3. 78 vers 2, verborgenheden met diep ontzag te melden, en want God heeft zijn getuigenis gegeven. Omdat het geruime tijd geleden is dat wij met elkaar in het boek Jozua lazen, wil ik even een aantal dingen nog terughalen in uw herinnering uit het gedeelte wat we tot nog toe al hebben overdacht. En dan met name aan de hand van die hoofdstukken 3 en 4, waarin het gaat over de doortocht van de Israëlieten door de Jordaan En zo ook de intocht in het land der belofte, de intocht in het land Kanaan. Dat was een heel wonderlijk gebeuren. Een bewijs van de almacht, van de grootheid van de Heere, dat hij de wateren van de Jordaan, en de Jordaan was op dat moment vol aan beide oevers. Er stroomde meer water door de Jordaan in dat jarige tijden dan in alle andere perioden van het jaar. Maar dat de Heere, ondanks alles wat er tegen ingebracht zou kunnen worden en wat ongeloof er ook tegen ingebracht heeft, toch de wateren van de Jordaan op een hoop deed staan en zo een pad baande voor zijn volk Israël, zodat ze op het droge konden oversteken. Daarmee heeft God zichzelf een grote naam gemaakt. Dat hebben de heidenen gehoord en ze zijn ervan onder de indruk geweest. En je kunt je voorstellen dat als je bij het volk van Israël behoorde en je bent zelf door de Jordaan gegaan en je hebt daar die watermuur gezien, die toch als een muur bleef staan, zo stevig als een granieten muur, dat je dan toch zelf ook wel diep onder de indruk zou zijn geweest. Maar de Heere wil dat de indrukken die ze vandaag hebben gekregen blijven. En dat ze nooit zullen vergeten wat hij heeft gedaan. En vandaar dat hij aan Jozua bevel gegeven heeft om aan uit elke stam van Israël, uit de 12 stammen van Israël, een man aan te wijzen en die mannen de opdracht te geven om uit het midden van de Jordaan een steen op te rapen en die mee te nemen tot op de oever. En dan moet Jozua van die 12 stenen een monument gaan maken. Daar hoeft geen kunstenaar bij te komen, daar hoeft geen beeldhouwer bij te komen, helemaal niet. Dat hoeft niet een heel fraai monument te worden, dat moet alleen maar een stapel stenen worden. Meer niet. Maar de bedoeling van die stapel stenen is duidelijk. Die is zelfs tweeërlei. Die opdracht wordt uitgevoerd. Tijdens hun doortocht door de Jordaan zijn er die 12 mannen met die speciale opdracht en ze nemen allemaal een steen en dan geen kleintje maar een flinke forse steen met zich mee en ze dragen die steen mee naar de oever. En daar worden ze dus opgestapeld, zo goed als dat gaat. 12 stenen moeten het zijn, heeft dat nog betekenis? Ja, dat heeft betekenis omdat het volk ook uit 12 stammen bestaat. En je ziet dat meer in het Oude Testament, dat als er een bepaalde opdracht uitgevoerd moet worden, er dan het getal 12 bij ter sprake komt. Dat is hier zo, 12 stenen. Dat is ook zo bij, om nog één voorbeeld te noemen, bij Elia op de berg Karmel, als hij daar het verbroken altaar van de Heere dat er op die berg gestaan heeft gaat helen. Dan doet hij dat ook met 12 stenen en dan staat er in 1 Koningen 18 heel nadrukkelijk bij dat hij dat doet naar het getal van de stammen van Israël. Die 12 stenen vormen een eenheid en zo vormt dat monument een eenheid om de eenheid die er onder het volk hoort te wezen ook te symboliseren. Maar ik zal die gedachte verder niet uitwerken omdat we stof genoeg hebben als het gaat om een aantal andere gedachten die opgeroepen worden door dit monument, door dit eenvoudige teken dat bedoeld is om te getuigen van Gods daden. Dat is het eerste, dat het een gedenkteken bedoeld te zijn. En dat de Heere op deze manier ook in de komende jaren en in de komende eeuwen zelfs onder het volk Israël de herinnering levendig wil houden, door ze er iedere keer daar bij Gilgal, bij dat monument aan te herinneren, dat daar toen dat pad door de Jordaan geweest is. En dat dat volk, dat hun voorouders dus, in later eeuwen gezien, vanuit later eeuwen bezien, dat hun voorouders van God die onuitsprekelijke weldaad hebben ontvangen, dat ze van een woestijnvolk nu mochten gaan worden, een volk met een eigen bezitting. Een eigen land, een eigen huizen, een eigen akkers enzovoort. Dat is het eerste, het is een gedenkteken, Het is een monument ter herinnering. En het tweede, en dat wordt met name in onze tekst ook naar voren gebracht, het is ook een monument, het is een teken dat gelegenheid geeft aan ouders om met hun kinderen te spreken over wat God gedaan heeft. Want zo zegt de Heere, of zo zegt Jozua ook tegen het volk Israël, nadat de Heer het eerst tegen hem gezegd heeft, wanneer uw kinderen morgen hun vaders zullen vragen, zeggen dan, wat zijn deze stenen? Wat betekent die hoop stenen daar nou? Dan hebt u alle gelegenheid om het uw kinderen te vertellen voor de eerste en voor de zoveelste keer. Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. God deed grote wonderen. Nou, laten we op deze twee dingen letten. Dat de Heere dat teken, dat monument laat oprichten om Israël te doen gedenken. Dat mogen we vandaag ook nog doen. Als in de aanstaande week, de week die voor ons ligt, de 31ste oktober valt. Dat is ook een dag van gedenken. Ik kom daar straks nog even op terug. En in de tweede plaats, als we dat monument ook zien als een gelegenheid die God aan de ouders, aan de vaders en moeders en aan de opvoeders in Israël geeft, om hun kinderen te vertellen, dit deed God. En zo is God hulpmiddel bij het onderwijs van onze jeugd dus. Eerst hulpmiddel bij het gedenken van de daden des Heren. U weet toch wel dat dat een roeping van de kerk is. De daden des Heren gedenken. Wij moeten ons niet losmaken van het verleden. Wij moeten de hand van de Heren terugzien in allerlei dingen die hij ook in het verleden deed. Dat mogen we niet vergeten. Een van de ellenden van het mensdom is dat de mensen altijd geneigd zijn te vergeten. De lessen uit het verleden worden zo slecht geleerd en zo slecht verstaan. En het gevolg daarvan is dat de mensheid de dingen iedere keer weer opnieuw moet beleven. Omdat ze zoveel vergeten. En dat is ook een van de zonden van de kerk. Dat is ook bewijs van de ondankbaarheid die er vaak in het leven van kerkmensen is. Dat wij eigenlijk zo makkelijk over het verleden heen stappen en er eigenlijk maar weinig bij stilstaan. Goed, er zijn altijd mensen die een liefhebberij in geschiedenis hebben. En ook in kerkgeschiedenis. En het is ook een van de mooiste dingen die je bestuderen kunt. Geschiedenis en vooral zoals God met zijn kerk gehandeld heeft. Het is ook een verdrietige zaak, dat weet ik ook wel. Want dan kom je ook de ketterijen en al die andere ellendigheden tegen. Maar door dat alles heen is toch iedere keer weer zichtbaar. De Heere heeft zijn kerk in stand gehouden. De Heere heeft uitkomst gegeven. De Heere heeft wonderen verricht. En dat zijn dingen die mogen we niet vergeten. Ik weet wel, wij richten geen monumenten op. Dat doen wij niet zoals dat onder Israël af en toe het gebruik was. Op bevel van de Heere zelf. Maar we moeten dan voor onszelf toch wel van die gedenkzuilen in onze geest opgericht zien. Terugkijkend op wat God gedaan heeft in Bijbelse tijden en in de nabijbelse tijden. Het is, daar begon ik zojuist mee, het is ook opdracht van de Heere. Niet te vergeten. En geef niet toe aan die vergeetachtigheid, want dat is geen onschuldige vergeetachtigheid. Zeker niet als het over wat God gedaan heeft gaat. Geef niet toe aan die ondankbaarheid, alsof we er niet veel mee te maken hebben met wat God toen en toen gedaan heeft. Maar laten we om te beginnen van de woorden van onze tekst leren dat de Heer aan Jozua opdracht geeft om zo'n monument op te richten opdat Israël niet zal vergeten. En dat Israël door te vergeten niet de eer van de Heere zou roven. Gemeente, zijn wij, en is dat niet eigen aan de mens, zijn wij niet veel te veel met onszelf bezig. Zijn wij niet veel te veel bezig met ons eigen kleine leventje? En met onze eigen dingen, met onze zorgen en met onze vreugden en met al die dingen van ons eigen leven. Is dat eigenlijk niet de oorzaak dat we zo druk zijn, dat we zo bezet zijn met ons eigen leven, dat we aan Gods daden, dat we aan Gods uitreddingen, dat we aan Gods bemoeienissen menigmaal niet toekomen? En zelfs als wij soms op een hele kennelijke manier door de Heere zijn uitgeholpen uit een bepaalde situatie van nood of van ziekte of van beproeving. En als de Heere getoond heeft, toen heel kennelijk getoond heeft voor ons te willen zorgen. Ja, is het dan niet een van de ellende van het menselijk leven dat je wel een poosje stil en verwonderd bent over de goedheid en de zorg van de Heere, maar dat de dingen daarna weer zo gemakkelijk gewoon gaan worden. En dat eerste beleven van verwondering en van erkentelijkheid tegenover de Heere eigenlijk weer zo langzamerhand weg ebt. En dat we misschien ook nog wel gaan vergeten om de Heere dankbaarheid te bewijzen, lijken we niet veel op Hiskia. Hiskia die toch heel wat te gedenken had, als hij zich nog herinnert hoe hij daar met zijn aangezicht naar de wand gekeerd piepte als een duif. Piepte als een zwaluw en keerde als een duif. Hoe hij worstelde met God, wees gij mijn borg. En hoe de Heere hem toen al die uitreddingen gegeven had voor lichaam en ziel. En hoe de Heere hem 15 jaren erbij gaf. En hoe de Heere zijn ziel lieflijk omhelsde. En al die weldaden en al die zegeningen. En wat lees je later van deze toch godvrezende man. Wat lees je later van deze koning die zijn volk bij tijden ook mocht voorgaan. Echt voorgaan in de vrezen des Heeren. Dat hij niet beantwoordde aan de weldaad die door hem was ontvangen. Als er straks een gezantschap uit Babel komt, mensen die nieuwsgierig komen informeren hoe dat nou toch zit met die dag die in één keer zoveel uren langer duurde. En wat er daar gebeurd is in Jeruzalem, als die mensen komen informeren hoe dat zit. Dan gaat Hiskia niet tegen die mensen zeggen, nou jongens, ga er maar eens bij zitten en dan zal ik je eens vertellen hoe God goed, God voor me geweest is. En wat de Heere me gedaan heeft, nee, dan laat hij ze zijn paleis zien en al zijn rijkdommen en al zijn schatten, alsof het om hem gaat. Hij deed geen weldadigheid tegenover de Heere. Ik zei, lijken we niet veel op hem? We dan toch weer met onszelf zo bezig zijn, dat we de Heere vergeten. De Heere zegt tegen Jozua, prent het ze in. Laat daar een monument staan. Een monument dat door zijn eenvoud niet de attentie richt op de kunstenaar die het gemaakt heeft. Een monument dat door zijn eenvoud niet alle eer aan mensen toeschrijft. Maar een monument dat door zijn eenvoud rechtstreeks naar mij wijst. Prent het ze in. En laat ze het weten. En laten ze het zich herinneren. Dat God groot en goed is. En dat de Heere, ik zeg nog even met de woorden van vers 22, dat de Heere Israël op het droge door deze Jordaan heeft doen gaan. En laat dat resulteren, ik neem even de woorden van vers 24 erbij, het laatste stukje van hoofdstuk 4. Laat dat resulteren daarin dat gij lieden de Heere uw God vreest te allen dagen. Laat het vrucht dragen. Laat het evangelie van Gods grote daden vrucht dragen daarin dat het volk de Heere vreest en dat ze in de vrezen des Heere al de dagen van hun leven zullen gaan. Is God dat niet waard? Gemeente, en u zei ik, wij hebben ook wel wat te gedenken. De geschiedenis die aan vandaag vooraf gegaan is en de zorgen die God blijkens de geschiedenis aan zijn kerk heeft bewezen, zijn het ook waard om gedacht te worden. En laat ik nou niet alles noemen, maar laat ik in verband met het feit dat het deze week de 31ste oktober zal zijn, nog eens even mogen wijzen op datgene wat God toen gedaan heeft. Heel eenvoudig gezegd, hij heeft toen het woord weer teruggegeven in de handen van mensen. Het woord dat zo langzamerhand, maar toch zeker aan de handen van de mensen ontnomen is. Het woord dat opgeborgen werd in bibliotheken waar alleen mensen met een speciale permissie het toch konden raadplegen. Maar het gewone kerkvolk kon het niet lezen, want het was een woord in het Latijn en het was een woord dat eigenlijk voor hen een gesloten en zelfs een verboden boek was. God gaf dat woord terug. God legde het weer op de preekstoel. En God gaf mensen die ervan konden spreken, omdat ze het zelf in de kracht die ervan uitging hadden ondervonden. Dat is eigenlijk de reformatie geweest. En daar vloeit nou alles uit voort, want waar dat woord verstaan wordt, waar dat woord kracht doet, daar gaat het reformeren. Daar gaat het de gedachten reformeren. Daar gaat het de opvattingen hervormen. Dan gaat het ook het leven hervormen. Dan gaat de mens anders denken. Dan is de vrucht daarvan waarachtige bekering. Bekering om zo te geloven zoals God het in zijn woord geopenbaard heeft. Bekering ook om zo te gaan leven zoals God het in zijn woord heeft voorgeschreven. Dat is de reformatie geweest. En wie deed dat? Dat deed geen mens. We noemen Luther, we noemen Calvijn, we noemen nog een paar anderen, ook voorlopers van de hervorming. En dat is allemaal best, maar die mensen deden het niet, die verdienen de eer ook niet. Hoezeer ze ook gebruikt zijn door de Heere, maar de Heere deed dat. Dat geloven we toch vandaag nog. Wel gemeente, als we dat geloven, hoe waarderen we dat dan? Hoe waarderen we dat woord dat we teruggekregen hebben? Hoe waarderen we de verkondiging van dat woord als die overeen mag stemmen met de zinnen, met de mening van de Heilige Geest? Leven we dan ook uit die schatten? Doen ze dan ook in ons leven, zoals toen in het leven van velen, ook kracht? Hebben ze dan ook in ons leven uitwerking? Zijn wij echt gereformeerde mensen? En dan bedoel ik het in die zin zoals ik het zo pas uitlegde. Gereformeerde mensen die hervormd zijn in ons denken, naar het woord van God genormeerd zijn in ons denken, om alleen maar te geloven wat de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft. En zijn we ook mensen die in ons leven betonen dat we gereformeerd zijn, dat we naar de wil en de rechten van de Heer luisteren en dat we in de woorden van vers 24 gezegd, de Heere vrezen te allen dagen. Het staat nog te bezien, gemeente, of dat allemaal wel zo is. En als dat nog te bezien staat, dan zou het allemaal nog wel eens samen kunnen hangen met het feit dat we toch eigenlijk ook te weinig de daden des Heeren in het verleden gedenken. Nogmaals, niet om in de geschiedenis op te gaan en in de groten in de geschiedenis op te gaan. Maar om in heel dat vlechtwerk, in heel dat borduurwerk van de geschiedenis van deze wereld en de gang die Gods kerk gemaakt heeft te ontdekken. Keer op keer, her en der, dat is Gods vinger. Dat is Gods hand. Daar was Hij aanwezig. Daar zorgde Hij voor verlossing. Daar deed Hij kracht van zich uitgaan. Daar gaf zijn woord getuigenis. Daar werkte Gods geest. Dat deed Hij harten openen en verstanden verlichten. Om dan, en is dat niet het enige rechte gebruik daarvan, om dan tegen de Heere te zeggen, Heere, o God, die droeg ons voorgeslacht. Werk nog zo. Werk opnieuw zo. Werk ook in mijn leven zo. Hervorm ook mijn leven, mijn denken, mijn gemoed, mijn ziel, mijn hele bestaan, zodat het beantwoorden mag aan uw goddelijke wil en aan uw heilig woord. En wilt ge de kracht van dat woord ook vandaag nog in de kerk doen zichtbaar worden, opdat er nog velen getrokken worden en opdat het volk dat de Heere vreest mag toenemen in kennis en in deugden, zodat wij niet in achterloosheid en in betrekkelijke onverschilligheid het erfgoed dat ons toevertrouwd is verkwanselen of hooguit als museumstukken beschouwen en behandelen. Er ligt ook een verantwoordelijkheid op ons, gemeente. Als we deze erfenis gekregen hebben, als God dat in het verleden gedaan heeft, dan hebben we te bewaren. Ook te midden van allerlei verleidingen en verzoeking die er vandaag is om het prijs te geven. Ook te midden van allerlei dwaalleer die erop uit is om ons dat woord te ontroven. Er ligt een hele verantwoordelijkheid op ons. Om te bewaren, om te houden wat wij hebben. Mag ik het heel concreet toespitsen op de confessie? De confessie die voor vele mensen eigenlijk afgedaan heeft, dat houd je al lang in de evangelische beweging, daar hebben ze die confessie nooit aanvaard. En je ziet dat dat nu ook al langer en meer doorcijpelt in het denken van kerkmensen, in het denken van theologen ook. Die confessie, prachtig, dat was mooi, de formulering van toen, paste precies in die tijd, ja, maar nou leven we in een andere tijd dus. Ja, dat doe je met de stoommachine ook, en dat doe je met een ouderwetse opoefiets ook. Die zet je in een museum. Dat was mooi voor toen, maar nou rijden we op een scooter. Dat was mooi voor toen, maar nu hebben we andere vervoermiddelen en andere technische hulpmiddelen. En zo is die confessie eigenlijk ook iets uit het verleden. Hou het maar in ere, bewonder het maar, want het was toen prachtig, maar vandaag moet je er niet meer mee komen. Dat is de gedachtegang. En dan zijn er mensen die daar eigenlijk in meegaan. En dan zijn er mensen die op deze manier ook de basis van de kerk, de basis van instellingen die op de drie formulieren gegrond zijn, zoeken te ondermijnen. En ze kunnen zich ook nog beroepen op een aantal voorbeelden in de wereld van de theologen. Helaas. Ontrouw aan wat God gedaan heeft. Het is blindelings langs dat monument heen lopen. En niet willen zien wat God toen gedaan heeft. En wat voor vandaag zijn waarde houdt. Want die religie, die diepe overtuigingen, dat verstaan van Gods woord waarin God toen zelf getuigenis gaf. Dat terugkeren tot de schriften waarin de Heere zelf zijn goedkeuring aanhechtte, dat is vandaag toch niet anders. Dat hoort er vandaag nog net zo te wezen. En dus zullen wij toch die confessie, onze Heidelberger en de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels op de juiste plaats laten staan, gemeente. Goed, er mag misschien wat verduidelijking bij nodig zijn. Bepaalde uitdrukkingen zijn niet meer helemaal helder voor iedereen die het leest. En zeker niet voor iemand die aan die taal niet gewend is. Maar we veranderen er niks aan en we doen het niet weg. We zoeken het nog altijd met dankbaarheid te waarderen. Als een geschenk dat God heeft gegeven als vrucht van het diepe inzicht dat de Heilige Geest heeft geschonken in de heilverborgenheden. Zo zullen we het ook vandaag nog waarderen en daarmee ons trouwe nazaten van de reformatie betonen. En laat het dan tegelijkertijd maar een dringend gebed zijn dat de Heere zijn werk wil doen herleven. Herleven, keer weder. Heren der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Maar er is dus nog een aspect aan dat monument, aan die stenenhoop. Een hulpmiddel bij het onderwijzen van de jeugd. Dat wordt dan heel speciaal bedoeld en gezegd, want dat gaat zo. Loop met je kinderen maar eens op een vakantiedag door Delft. En zie daar maar eens een standbeeld staan in de nieuwe kerk van die graftombe van Willem van Oranje. Of loop maar eens op de boulevard in Vlissingen en zie daar maar eens het standbeeld van Michiel de Ruiter staan. En als je kinderen dat niet weten, dan gaan ze vragen, wie is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Een kind gaat vragen. Een kind wil weten. En dat hoort ook zo, dat is de normale gang. Zo worden kinderen langzamerhand ook wat wegwijs in allerlei dingen van het leven. En laten ze maar vragen stellen. Laten ze hun ouders maar inderdaad allerlei vragen stellen. En als straks, zo zegt Jozua tegen die mensen in Israël, als jullie straks langs dit standbeeld lopen, langs dit monument lopen, dan heb je alle kans dat je kinderen tegen je zeggen, wat zijn deze stenen? Wat betekent dat nou? Nou, zegt Jozua, dan heb je toch een prachtgelegenheid om ervan te spreken. Om van de daden des Heren te spreken, dan hoef je die gelegenheid niet eens te zoeken. Dan hoef je die jongen eerst niet met zijn neus uit een boek te halen, waar hij misschien helemaal in verdiept is, of uit zijn spel te halen, als hij eens wat vertellen wil over de Heren, want dan is de aandacht er niet. Maar nou vragen ze er zelf om. Dan heb je toch een prachtgelegenheid om te vertellen wat God gedaan heeft toen hij Israël op het droge geleid heeft in het land der belofte. Dan is er toch een mooie gelegenheid om die kinderen te vertellen wie God is en hoe waard die genadige God het is om gediend te worden. U ziet wel, de Heere gaat er dus eigenlijk vanuit dat er de noodzaak is dat onze kinderen onderwezen moeten worden. Laten we daar een ogenblik bij stilstaan. De Heere gaat er eigenlijk door het oprichten van dat monument vanuit dat de noodzaak is dat onze kinderen onderwezen worden. Dat ouders en kinderen met elkaar hebben te spreken. En dat kinderen vragen mogen stellen. En dat die ouders dan gehouden zijn om antwoorden te geven. Ouders mogen zulke gelegenheden niet ontlopen. En het is erg als ze het wel doen. Het is erg als ze hun kinderen, als die met vragen over de godsdienst en over de Heere en over wie God is, als ze met vragen over die geestelijke en belangrijke dingen komen, het is erg als ouders dan zeggen, joh, ik heb nou geen tijd. Of als ouders die kinderen met een kluitje in het riet sturen. En als het kennelijk geen gelegenheid is om over die dingen te praten. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt als zo'n kind 4 of 5 keer met zo'n vraag komt en ik krijg iedere keer weer hetzelfde antwoord. Ik heb nou geen tijd, ik ben nou druk. Een 6e keer vraagt hij het niet meer. En ze voelen het ook goed aan als ze een antwoord krijgen dat echt geen antwoord is. Het komt ook voor dat dit soort gesprekken in gezinnen ontbreken omdat mensen eigenlijk van de gedachte uitgaan, ja, dat is maar een bepaalde soort van vromigheid. Maar het hoort wel bij de opvoeding van onze kinderen. Het is ook wel beloofd bij de bediening van de doop van onze kinderen, om ze op te voeden in de voorzijde leer. Daar komen die dingen aan de orde. En om ze daarin op te voeden, u hebt het beloofd. En uw kinderen hebben er recht op. En God heeft er recht op. Ik kom toch te vaak tegen in mijn leven dat mensen tegen me zeggen, daar werd bij ons thuis nooit over gepraat. Daar werd bij ons thuis nooit over gepraat. Wat een schade heeft dat al gedaan. Als kinderen thuis niet leren om vrijmoedig over deze geestelijke bijbelse dingen te spreken, dan leren ze er nooit over spreken. Tenzij natuurlijk God een wonder doet. Er staat toch niet voor niks geschreven, als uw kinderen zullen vragen. Jongens en meisjes, vragen jullie wel eens wat aan je vader en moeder? En dan bedoel ik niet of ze je helpen willen met een bepaalde som of zo. Dat mag je ook vragen. Maar vragen jullie wel eens wat naar aanleiding van de preek. Iets wat je niet begrepen hebt. Of wat er gebeurd is in de kerk. Of wat je leest in de Bijbel of in je dagboekje. Vraag je wel eens waarom staat dat er nou zo? Je ouders hebben het recht en ze hebben de plicht om je dat te vertellen. En je mag ze het gerust vragen ook hoor. Vraag maar zoveel als dat je wil. Vraag maar. Want je moet zoveel leren. Je moet zoveel weten. Vraag maar rustig, waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Kun je me dat nou eens vertellen? Wat, wat, waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? En waarom zegt u altijd dat we de Here moeten dienen? En waarom wordt dat ook in de kerk gezegd? Wat is dat dan, de Here dienen? Vraag maar, waarom heb ik eigenlijk een nieuw hart nodig? Ik hoor op zondagschool dat ik hem een nieuw hart moet vragen, maar waarom heb ik een nieuw hart nodig? Wat is dat dan, een nieuw hart? Ik hoor wel eens over de Heilige Geest, maar ik weet niet wie de Heilige Geest is. Vertelt u eens, wie is nou de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? En wat is nou bekering? En hoe kan ik nou bekeerd worden? En wat is geloof? En hoe kom ik eraan? En wie kan me dat geven? En hoe gaat dat dan? Vraag die dingen maar. Vraag ze maar. En ouders, ontloopt die vragen niet. U zegt, maar ik weet soms zelf geen antwoord. Dat is het ergste niet. Dat is het ergste niet. Er zijn ook dingen die je als ouders niet eens kunt beantwoorden. Een kind kan ook dingen vragen waarvan je zegt, ja, dat gaat ons verstand te boven. Dat heeft de Heere ons niet geopenbaard of wat dan ook. Zulke dingen zijn er. En het is niks erg om dat te moeten erkennen. We hoeven ook niet de indruk te wekken dat wij als ouders alles weten. Er zijn ook dingen, verborgenheden, waar we niet doorheen zien. Maar al zit u dan zelf met allerlei vragen soms, en al weet u het voor uzelf ook niet zo netjes te formuleren, en al zit u misschien ook met allerlei persoonlijke vragen ten aanzien van de toe-eigening. Want het wordt natuurlijk nog pijnlijker misschien wel moeilijker als die kinderen gaan vragen, mama, waarom gaat u nou nooit aan de avondmaal? Of waarom gaat u wel aan de avondmaal? Dan moet je over die dingen toch ook naar het bevattingsvermogen van zo'n kind antwoord kunnen geven. Doe het bij het licht van Gods woord. Doe het in alle eerlijkheid bij het licht van Gods woord. U hebt ook maar zo kort gelegenheid om de dingen te vertellen aan uw kinderen. Kinderen blijven niet vragen. Als de puberteit komt, weten ze het allemaal. Dan vragen ze niet zoveel meer. Als ze 50 en 60 geworden zijn en jullie zijn oud geworden als ouders, ja, dan gaan ze nog wel eens vragen, vader, hoe deed u dat nou vroeger? Maar er zit een hele periode dat mensen niet vragen, omdat ze denken dat ze het allemaal zelf weten. Maar zeker die periode waarin kinderen het vragen, gebruik die tijd. En laat dan desnoods alle andere dingen eens even terzijde. En wat de Heere dan heel bijzonder wil, ik stipte dat al aan, maar ik wil er nog even op wijzen, dat is dat ze dan zullen gaan vertellen over wie God is. Dat ze daar in het verleden dat pad door de Jordaan hebben gekregen en dat ze door het droge, het land Kanaan zijn binnengetrokken. Het was niet anders dan een grote wonderdaad van de Heere. Nou, met name dat, vertel dat. Om zo het kind te prikkelen die God echt te gaan zoeken. Denk maar weer aan het laatste stukje van vers 24. Opdat gij de Heere vreest te allen dagen. Probeer dat erin te krijgen in het kinderhart, in de kinderziel. God is een God die het waard is om gediend te worden. God is een God die het waard is om bemind te worden. God is een God die het waard is om gezocht te worden. Want kijk maar eens hoe groot van genade hij geweest is. Weet je wat wij voor een volk zijn? Zo mag zo'n vader tegen zijn jongen zeggen. Bij dat monument. Weet je wat wij voor een volk zijn? Weet je wat de Heere van zijn volk gezegd heeft? Van onze voorouders. En eigenlijk geldt het van ons ook. Weet je wat de Heere zei van dat volk toen ze in de woestijn waren? Dat hij er 40 jaren verdriet van gehad heeft. Hij heeft gezegd dat ze een volk dwalende van hart zijn. En dat ze zijn wegen niet kennen. Nou mag jij eens zeggen, zegt zo'n vader dan tegen zo'n jongen. Wat zou je nou denken dat God met zo'n volk zou doen? Zo'n volk van mensen die iedere keer weer ongehoorzaam zijn. Van mensen die verkeerd doen, van mensen die de weg van de Heere niet willen gaan, van mensen die zich verzetten tegen de Heere, die de Heere verdriet aandoen. Wat zou nou God met zo'n volk doen? En dan kan zo'n jongen ook niet anders zeggen dan, de Heere zal ze wel straffen. De Heere zal de zonde wel bezoeken. De Heere zal dat volk wel prijsgeven. Of iets van die naad. En dan mag die vader zeggen, nee, dat deed God nou juist niet. Want toen ze bij de Jordaan kwamen, en het waren allemaal zondige mensen. Toen ze bij de Jordaan kwamen, heeft de Heere die Jordaan droog gemaakt. En toen konden ze toch naar het land dat de Heere hen wou geven. Weet je wat dat betekent? Dat de Heere zo genadig is. Zeker, we hebben de zonde gedaan en we hebben straf verdiend. En toch doet de Heere niet met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ooit zijn wetten schonden. Er zijn wel momenten geweest dat de Heere zijn volk strafte. Maar naar hun zonden niet. En dan kun je zo'n kind gelijk een psalmvers leren, of niet? Die genade Gods. De waardigheid Gods om gediend en gevreesd en geëerd te worden. Je kunt het ook van een andere kant benaderen. Misschien dat een andere moeder op zo'n moment een kind van een andere met een andere invalshoek het verhaal ging vertellen van die doortocht door de Jordaan. Ja, nou waren we uit de Jordaan, uit de woestijn gekomen en nu stonden we daar aan de oever van de Jordaan en dan was het beloofde land was vlakbij en dan konden we er nog niet in. Want daar was de Jordaan en de Jordaan was vol aan allebei zijn oevers. Het was echt onmogelijk en niemand in heel het volk wist er ook maar raad op. Jozua niet en de oudste van Israël niet. Als ze met elkaar praten van hoe moet dat nou en hoe krijgen we nou dat hele volk. En je moet niet vergeten, er waren ook kinderen bij, er waren ook grijze mensen, oude mensen bij, er was vee bij. Hoe krijg je nou zo'n heel volk door zo'n snelstromende rivier aan de overkant? Nou, dat gaat alleen maar ongelukken kosten. Dat gaat alleen maar mensen die straks verdrinken. Dus niemand wist de raad. En toen niemand raad wist, weet je wat er toen gebeurde? Toen heeft God door zijn machtige hand die wateren, kun je je voorstellen, die wateren allemaal tegengehouden. En we konden allemaal veilig oversteken. En waren jullie dan niet bang, mama? Ja, maar de Heere hield het water tegen. En de Heere zorgde ervoor. Zie je nou hoe machtig God is? En nou kun jij in je leven misschien allerlei dingen mee gaan maken dat je zegt, en nou weet ik het niet meer. En nou zie ik er geen raad meer voor. En nou weet ik geen weg meer. Dan kun je nog vragen, Heere, u bent de Almachtige. U hebt meer dan één keer wonderen gedaan. En nou weet ik niet meer hoe ik het moet doen moet. En nou weet ik niet meer wat er van me terecht moet komen. Maar nou kunt u toch als die machtige God van de Jordaan ook in mijn leven nog wonderen doen. Zo in zo'n kind als het ware inbrengen. De overtuiging. God is het waard om gediend te worden. God is de machtige die ook in mijn leven voorzien kunt. Laat de accenten daar vallen. En vooral als je het dan uitwerkt in de nieuwtestamentische geest. Vooral als het dan gaat over, ik noemde zo pas die vragen, waarom heb ik nou een nieuw hart nodig? En waarom heb ik nou dit? En waarom is het nou nodig dat we onze zonde belijden? En wat is dan zonde? En waarom doen we zonde? En waar komt dat vandaan? En, nou, en een kind kan ook wel eens zeggen, nou wil ik het eigenlijk wel goed doen en dan gaat het toch weer mis. Waar komt dat dan vandaan? Nou, u voelt wel, dan kun je praten over, zo zijn wij nou eenmaal. Dat stond ook in het doopsformulier, dat we van nature kinderen des toorns zijn. En dan heb je ook gelegenheid om over dat onderwerp eens te praten. Maar vooral als het dan gaat over die dingen, verzuim dan niet om te wijzen dat die machtige en die genadige God een weg geopend heeft. Waarlangs zondaren, waarlangs ook verloren kinderen behouden kunnen worden. De Heere Jezus Christus. Leg daar voornamelijk het accent op. Dat die God een God is die zijn handen naar ons uitstrekt. Die niet tegen ons zegt, ga weg van mij. Maar die ons juist nodigt, komt herwaarts tot mij. Die ook tot kinderen en over kinderen gezegd heeft, laat ze tot mij komen. Niet, ga weg, maar laat ze tot mij komen. Laat dat vooral ook blijken naar uw kinderen. En niet alleen door wat u zegt, maar vooral ook door wat u doet. Door hoe u er zelf mee leeft. Door hoe u erin voorgaat. Opdat zo God ook zal betonen in deze tegenwoordige tijd, dat genade weliswaar geen erfgoed is, maar dat hij wel werkt. Dat is de andere kant in de lijn der geslachten. En dat hij nog voortgaat met zich een gemeente te vergaderen. En dat hij daar ook jonge mensen, dat hij daar ook kinderen naartoe wil trekken. Bij zich wil brengen. Aan zich wil verbinden. En is dat toch ook niet het rijkste als je nou zien mag. Als je nou werkelijk, echt, werkelijk van harte begeert dat de Heere je opvoedende taak zou willen gebruiken voor het heil van kinderen, is dat dan niet het rijkste als je zien kunt dat het werkelijk vrucht draagt? En dat er werkelijk iets van die vrezen des Heren in zo'n kinderhart openbaar komt? En als je het dan helemaal naar het moment van vanmorgen toe wil spitsen, en ik heb daar zojuist eigenlijk al op gewezen, praat dan na de kerkdienst. Misschien anders dan andere keren, want dan doen we misschien, ik weet niet wat anders, maar praat er dan nou met na de kerkdienst eens over met uw kinderen. Dat ze gedoopt zijn. En wat dat inhoudt. En wat God daarin zegt. En hoe hij naar uw kinderen toekwam. En wat hun antwoord daar nu op is geweest tot nog toe. En ook uw eigen antwoord. Amen. Psalm 119, het vijfde vers. We buigen ons nogmaals voor u neer, Heere, en we danken u ervoor dat we uw woord hebben mogen beluisteren. Dat het sacrament ook mogen hebben zien bedienen. En dat op beide wijzen gij tot ons wilde spreken. Heer, een hele speciale boodschap, een hele gerichte boodschap. Laat die verstaan worden, laat die ook ter harte genomen mogen worden. En mogen het zo zijn, Heere, dat u ook door middel, niet alleen van de prediking, maar ook door het onderwijs thuis, door de godvruchtige opvoeding van onze kinderen, dat gij ook daardoor uw koninkrijk nog zoudt doen komen. We kijken wel eens naar de kerkdiensten, Heer, en dat is inderdaad de plaats, dat zijn de momenten waarop u bijzonder wilt werken met uw Heilige Geest. Maar u doet het toch ook thuis. U doet het toch ook in de huiskamer. U doet het toch ook op de kinderkamer. Als de kinderen gaan slapen en als dat onderwijs nog een ogenblik mag gegeven worden. Heere, wilt u al die middelen gebruiken, al dat zaad dat uitgestrooid wordt, de vruchten doen dragen en geven dat er ook onder onze jonge mensen velen mogen zijn die de Heere, de God van alle genade, mogen vrezen en dienen. Heere, als we met deze dingen geconfronteerd worden en we hebben de opvoedende taak zo ongeveer achter de rug, dan worden we ook geconfronteerd met onze tekortkomingen. En dan zal er niemand kunnen zeggen, ik heb het gedaan zoals ik het moest doen. Dan zullen er mislukkingen zijn, Heere. Dan hebben we gefaald. Dan zijn we zeker niet geweest die we moesten zijn. En we gaan dat al vrij snel ontdekken, Heere, dat het ook nog geen geringe taak is om opvoeders te zijn en wegwijzers te mogen wezen. En nog minder een geringe taak is om voorbeelden te zijn en de kinderen voor te gaan. O God, dan is er ook na een boodschap als die van vanmorgen schuld te beleiden. We bidden van u, laat dat dan ook maar eerlijk gebeuren waar dat gebeuren moet. En laat de pijn die er bij sommige ouders is als ze zien dat in dat opzicht in ieder geval hun opvoeding geen vrucht gedragen heeft. Doordat de kinderen juist niet de Heere vrezen. Als ze ontdekken dat wat dat betreft ze gefaald hebben. Heere, laat dan de pijn die daaraan beleefd wordt door u mogen worden verzacht. En laat toch uw genade ook in het leven van afvalligen nog openbaar komen. En wilt u uw genade bewijzen, o God, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.